Zoals ieder weet die de schrift studeert, eindigt elke tijdsperiode in afval en degeneratie, inclusief de tijd waarin we nu leven. Onze tekst die we genomen hebben is uit Jeremia 13, waarin de Heer zegt: geef eer de Heer uw God, eer dat hij duister maakt en eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen, dat gij naar licht wacht en hij datzelfde tot een schaduw des doods stellen en tot een donker uitzetten. Het licht wat u heeft is het woord van God. En in de laatste dagen is deze gemeente van de levende God, waarvoor Jezus Christus reeds 2000 jaar bidt aan de rechterhand des vaders, vervallen tot een lauwe gemeente. Hij beschrijft dat duidelijk in Openbaring hoofdstuk 3 in vers 14 tot en met 22. Dat deze gemeente weliswaar werken heeft, maar lauw is. En dat een reden is waarom de Heer deze gemeente uit zijn mond wil spugen. In Gods ogen is de gemeente die zegt van zichzelf: ik ben rijk en verrijk geworden en ik heb geen dings gebrek, in Gods ogen ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Maar dat is een reden waarom deze gemeente tot de levende God, tot Jezus Christus, dient te gaan en goud dient te kopen, witte klederen dient aan te trekken en zalf dient aan te brengen aan hun blinde ogen. Deze gemeente dient zich te bekeren tot de levende God. En Jezus Christus staat buiten het. De gemeente is als een gebouw beschreven, dus materialistisch, maar Jezus Christus is niet meer binnen. En dat is in het algemeen de beschrijving van de toestand van de gemeente in Nederland in 2014. De mensen die goed willen doen, de koninkrijkbouwers, die struikelen in de duisternis. En veel mensen vergeten dat deze wereld en de meeste mensen in deze wereld een afspraak hebben met dood en hel. We lezen in Jesaja hoofdstuk 28 vers 15. Omdat Galieden zegt: wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende gezel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Leugen, valsheid, het verdraaien van waarheid is iets wat normaal is tegenwoordig. Niet alleen in de wereld, het is altijd zo geweest in de wereld, die sinds Adam onder de autoriteit van de God van deze wereld, de duivel, is gekomen, maar ook onder veel christenen. Een verbond met de dood en een verdrag met de hel. We lezen in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk: en een ieder verbond met de dood zal het niet worden en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geesel doortrekken zal, dan zult gelieden van dezelfde vertreden worden. Dit is een verwijzing naar de nabije toekomst. In Openbaring hoofdstuk 6 vers 8: ik zag en zie een vaal paard en die erop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Alle oplossingen die aangedragen worden door de NATO, de Europese Unie, de Verenigde Naties, zijn niets anders dan een toekomstig verdrag met dood en hel. Alle ongeredde intellectuelen die in Brussel of in Den Haag beleid bepalen, geloven dat het tolereren van zonde een kenmerk is van verandering en vooruitgang. Nou, we zullen hier een aantal snelwegtekens bespreken die leiden naar Openbaring 19 en Jesaja 63, naar de dood en de hel. Het eerste is een kenmerk van de degeneratie van een volk en ook van een gemeente of een kerk: de vooruitgang en acceptatie van seksperversie. Het doel van seksgeperverteerde mensen is om normale denkende mensen hun verworden levensstijl als normaal te accepteren. Het idee tegenwoordig is dat als twee van zulke geperverteerde mensen, vrouw of man, samen gaan wonen, dat te legaliseren als een huwelijk, zodat zij ook ingang krijgen tot uw belastinggeld en zo hun zonde kan ondersteunen. In de tussentijd dienen deze geperverteerde mensen ook kinderen te recruteren en teenagers te recruteren in hun gevolg. En de reden is dat twee vrouwen of twee mannen samen niets kunnen reproduceren. Het was Adam en Eva, niet Adam en Stefan. Of niet Ada en Eva. En vandaar dat we in de openbare scholen deze geperverteerde levensstijl onderwezen zien te worden aan kinderen. Tot de lagere school. Zelfs in bepaalde gevallen tot de kleuterschool. En dat er allerlei boeken moeten komen die de kinderen zo opleiden om deze geperverteerde levensstijl te accepteren. Niet alleen dat in vele padvinderijen heden ten dagen ook zulke geperverteerde mensen officieel een leider kunnen worden om zo jonge kinderen te recruteren in een geperverteerde levensstijl en manier van denken. En nogmaals, dat is iets wat reeds geprofeteerd is wat zou gaan gebeuren. Tenminste, als u uw Bijbel leest. De meeste mensen lezen de Bijbel niet. En ik hoop dat u de moeite neemt om minimaal één keer per jaar door dat boek te gaan. Dan heb ik niet over een NBV of een NBG of een voorhoeve. Elk van de vijf drukken is volkomen geperverteerd. Het is slechter dan een Rooms-Katholieke donkere middeleeuwen en de donkere middeleeuwen. Maar Jezus Christus zelf zegt in Lucas 17, vers 18, zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling. We zien in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk, desgelijks ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Vers 29, maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Evenzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Zoals het was in de dagen van Lot zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen, wanneer Jezus Christus terugkomt op de aarde. Die dagen van Lot, die werden gekenmerkt door militante, agressieve seksperversie. We lezen in Genesis hoofdstuk 19 dit beschrijving van deze gebeurtenis waar ons woord sodomie herkomt. En we zien daar in vers 2... dat daar twee mannen naar Lot komen die in de poort van Sodom zit. En hij zeide, zie nu mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en vannacht en wast uw voeten. En gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. En zij zeiden, nee, maar wij zullen op straat vernachten. En we lezen in vers 4, er zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen der stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingelt het ganse volk van het uiterste einde af. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hen, waar zijn die mannen, engelen en mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn, breng hen uit tot ons, opdat wij hen bekennen. Dat is het verlangen van deze hele stad, van groot tot klein. En het is een zaak waarin slechts reeds in het Oude Testament bij het geven van de wet van Mozes door de Heer voor wordt gewaarschuwd. We lezen daar in Leviticus hoofdstuk 18 vers 22. Dat zijn ook van die versen die vaak in nieuwe Bijbels worden veranderd. Het toont, dat is de reden waarom mensen een probleem met die Statenbijbel hebben. Het is niet moeilijk te verstaan, het is te duidelijk om te verstaan. Leviticus 18, vers 22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging. Dat is een gruwel. We lezen Leviticus 20, vers 13. Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben met de vrouwelijke bijligging, zij beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zekerlijk gedood worden, hun bloed is op hem. En deze afschuwelijkheden die worden ook in het Oude Testament, in de geschiedenis van de koningen, enige malen beschreven. 1 Koningen hoofdstuk 14 vers 24 zegt het volgende. En er waren ook schandjongens in het land. Zij deden naar al de gruwelen der heidenen die de Heere van het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ze worden hier schandjongens genoemd. In 2 Koningen hoofdstuk 23 lezen we in vers 7. Daartoe brak hij de huizen der schandjongens af die aan het huis des Heeren waren, alwaar de vrouwen huisjes voor het beeld van het bos weefden. En dit is een reformatie die onder Jozua geschiedt. En dit heeft van doen met de Baal en Astaroth aanbidding. Heden ten dagen wordt die genoemd of is die gecentreerd in Rome onder het idee van Rooms-katholicisme. Het is verbonden met schandjongens. Nou, dat is iets waar we de laatste jaren mee bekend geworden zijn. Dat de zogenaamde priesters, dat zijn priesters van Baal, naar het oud-testamentische beschrijving, deze perversie doorgevoerd hebben en ontelbare mensen voor het leven beschadigd hebben en velen tot in de dood of zelfmoord gedreven hebben. U zegt misschien, ja, dat zijn dingen die typisch zijn voor misschien het Oude Testament, maar het Nieuwe Testament is daar toch niet zo expliciet over. Nu, de schrift zegt iets anders. Niet uw of mijn gedachten zijn erin belangrijk. De vraag is, wat zegt God erover? Niet wat hij bedoelt, wat zegt God erover? En God zegt het volgende erover in Romeinen hoofdstuk 1. Omdat, vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Zoals wat? Vers 26. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in een lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangen. En waarom was dat? Vers 28. Gelijk het hun, deze geperverteerde mensen, niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En dan lezen we in vers 29 tot en met 32 een hele lijst van zaken die met dit immorele gedrag gepaard gaan. En weet je wat de duidelijke taal is? In 1 Korinthe 6 vers 9 wordt in deze lijst genoemd ontuchtigen nog die bij mannen liggen. Samen met hoereres, afgodendienaars, dieven, giergaards en dronkaards genoemd. Dat is de plaats waar deze geperverteerde mensen in Gods ogen horen. We lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 9, 10 en 11. En hij die weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoordenaars, de moedermoordenaars, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen. De mensendieven, de leugenaars, de meinedigen en zo iets anders dan je de gezonde leer is. Het is een gezonde leer wat u hier hoort. U zegt, ja, daar ben ik het niet mee eens, dat kan best zijn. Maar dat is wat God zegt in het boek waar het Nederland tot uiteindelijk tot een bijzonder hoge plaats onder de volken heeft gebracht. Toen het boek af werd gewezen, dat was in de jaren 30 van de vorige eeuw, heeft Nederland geleden onder een Rooms-Katholiek Nazi-regime en nu onder een Rooms-Katholieke Europese Unie en heeft zijn soevereiniteit reeds voor een heel groot deel verloren. U kunt niet met Gods woorden spelen zonder legaliseren en denken dat er toch nog een zegen van God overkomt. Nee, dat is niet zo. Maar zoals we gezien hebben, zoals het was in de dagen van Lot, zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dat is een verwijzing naar de periode in de grote verdrukking, kort voor de wederkomst van Jezus Christus, als hij het koninkrijk der hemelen zal vestigen op aarde. Maar nu reeds kort voor de opname, kort voor deze grote verdrukking, zien we dezelfde kenmerken reeds in onze samenleving, inclusief in onze christelijke gemeenschappen, tot uitdrukking komen. Dat is het eerste kenteken dat we op een snelweg naar de dood en de hel zijn. En het tweede is het groeiende antisemitisme en oppositie tegen de staat en het volk Israël. Vooral van de Verenigde Naties en ook van de EU en Nederland erbij, want Nederland is heden ten dagen onderdeel van de Europese Unie. Het is het enige democratische vrije land in het nabije oosten en heeft nauwelijks militair bondgenoten onder de democratische naties van de vrije wereld. En meer en meer worden terroristische organisaties die duidelijk het genocide van het Israëlische volk in een vaandel hebben geschreven, ondersteund door ook Nederland. Dat zijn Hamas, Hezbollah, Al-Fatah, Fadayirin en de PO of PA of PLO, hoe het tegenwoordig ook wordt genoemd. Sinds 1955 heeft de Verenigde Naties 77 resoluties doorgevoerd tegen Israël en slechts één tegen de zogenaamde Palestijnse autoriteit, PLO. En dan moeten we nog benadrukken dat de Verenigde Staten heel veel resoluties heeft afgestemd die tegen Israël zijn, of zouden moeten worden doorgevoerd. Waarom is dat? Dat is ook iets wat de schrift zegt. En nogmaals, de schrift, en ik heb het over de Statenbijbel, dat is het boek wat de geschiedenis leidt. Omdat het Gods woorden zijn en het zal uitgaan zoals God zegt. We zien in Zacharia hoofdstuk 12, vers 2 en vers 3. Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling, allen volken rondom jou ook, zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. Het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken. Allen die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Alle volken der aarde, inclusief Nederland. Waarom staat God dat toe? Hij staat dat toe met een bepaalde bedoeling. Om uiteindelijk al die volken te verzamelen en hen te verbranden in zijn toorn. Zefanja hoofdstuk 3 vers 8 zegt het volgende. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten den dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hem mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn stoorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Onderstreept erin, mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen. Waarom? Om over hem mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn stoorns uit te storten. God zegt vaak dingen twee keer om het te benadrukken, maar zegt twee keer in een wat andere vorm. U zegt, ja, dat is het Oude Testament. Wat zegt de Heer daarover in het Nieuwe Testament? Nu, God geopenbaard in het vlees, Jezus Christus, zegt daarin precies hetzelfde. We lezen in Matthäus hoofdstuk 13, vers 30 het volgende. Wie met mij niet is, dat is Matthäus 12, Matthäus 13, vers 30. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst het onkruid en bind het in busselen om het zelf te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. Het moet vergaderd worden en het zal verbrand worden. Matthäus 30 vers 40 zegt, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. en zullen dezelve in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk hun vaders, die oren heeft om te horen, die horen. De engelen worden uitgezonden om alle die ergernissen doen en ongerechtigheid doen, te verzamelen en te verbranden. U zegt, ja, maar Nederland is dan zeker de uitzondering. Nou, dat is, noem ik het, de vloek van het positieve denken. We zijn veel verder heen in Nederland dan de meeste christenen denken dat we zijn. En dan spreek ik hier niet gesproken vanuit de geschiedenis, maar vanuit het oogpunt van God en wat wij in Nederland als zonde heden ten dagen hebben gelegaliseerd. Ik ben met u, zegt de Heer, om u te verlossen, want ik zal een voleinding maken met al de heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen voleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Dat zegt hij tot Israël. Maar met de heidenen, dat is inclusief in Nederland, zal hij een voleinding maken. Dat is een teken op de snelweg voor Nederland naar hel en dood. En Nederland is heden ten dagen onder de macht van Rome, politiek, militair en theologisch. En Rome heeft zich altijd tegen de levende God en tegen de schrift gesteld. Een derde kenmerk is dat het lichaam van Jezus Christus de gezonde leer definitief heeft afgewezen en geen interesse heeft aan de waarheid. We lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 3 en vers 4. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf en leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Uw woord is de waarheid. De meeste christen zullen hun gehoor van de waarheid, de Nederlandse Statenbijbel, afwenden. Als iemand de Statenbijbel uiteindelijk gezag heeft, dan wordt hij vaak of uit de kerk gezet of een gemiddelde kerk in Nederland. Of als bijbelgelovige christen in een kerk volkomen geïsoleerd. U zegt niet mijn ervaring. Nou, dan moet u misschien nog wat meer ervaring opdoen. En nogmaals, de hele dagen hebben de zogenaamde beleidende of opnieuw geborene christenen de neiging om de schrift der waarheid in te ruilen voor iets wat erop lijkt, maar niet een boek is met de woorden van God. Er zijn in Nederland in de laatste 100 jaar meer dan 50 verschillende Bijbels opgedoken. En elke is een verbetering van welke Bijbel? U raadt het al, de Statenbijbel. God waarschuwt daar heel duidelijk voor. De motivatie van veel van deze nieuwe Bijbels is heel eenvoudig. Het maken van meer geld. De liefde tot het geld is de wortel van alle kwaad. En vandaar dat de schrift zegt in 2 Korinther 2 vers 17, dat er reeds in de tijd van Paulus, zo'n 50, 55 na Christus, vele mensen waren die het woord van God te koop uitdroegen. Die niet oprecht waren. En in 2 Korinther 4 vers 2 lezen we dat er ook toen de tijd reeds vele waren die het woord Gods vervalsende waren. Dat is heden en dagen precies hetzelfde. Alle mensen die meegewerkt hebben aan een HSV, een NBV, een NBG, hebben één ding gedaan, het woord Gods vervalsende. Wel of niet de arglistigheid, dat kan ik niet beoordelen. Wat zie je tegenwoordig? Je ziet in 1868 een nieuwe vertaling van de Nederlandse Vormde Kerk. Dan een voorhoeve vertaling van de Vergadering van Gelovigen in 1877. Ze hebben er tegenwoordig in 105 jaar 5 geproduceerd. Dat zou betekenen dat er een verbetering of een verslechtering van de Nederlandse taal, zou je kunnen zeggen, aanwezig is elke 21 jaar. Dan heb je de Leidse vertaling van 1912. De NBG 1939-1951, het Oude Testament. De NBV 2004. De Naardense Bijbel. En tegenwoordig hebben ze een nieuwe Bijbel die ze aan het maken zijn. Elke Bijbel moet verbeterd worden. Want de woorden zijn zo snel verouderd. Hoe kan de Nederlandse taal in 100 jaar tijd zo'n 50 keer dan verouderd zijn? Het is altijd de Statentekst als basis. Is de verbetering opgehouden met de NBG 51? Nee. De taal is verouderd. Tussen 1951 en 2004 waren dat 50 jaar. In 50 jaar is de hele taal verouderd met een nieuwe Bijbel. Oh, en dan moeten we nog een HSV hebben, die daarna komt. Wat zeggen veel van deze vertalingen? Het is een nieuwe woord-voor-woord vertaling. En het houdt vast aan de schoonheid van het verleden, niet aan de woorden van God. En het verschaft een duidelijkheid voor een nieuwe generatie van Bijbellezers. Het is helderder om het woord van God te communiceren. En wat je vaak ziet is dat de Statenbijbel duidelijk is. Als hij al duidelijk is, dan moet hij meer accuraat worden. En als hij accuraat is, dan moet hij meer verduidelijkt worden. Met andere woorden, elke excuus wordt gebruikt om de tekst van de Staten aan te vallen. Dat is heel belangrijk dat u dat begrijpt. De Bijbellezers, wordt vaak gezegd, die Bijbelse waarheid schatten, niet de woorden van God, maar Bijbelse waarheid schatten, hebben nu een nieuwe Bijbel die het woord van God, met hoofdletter, dus niet de woorden van God, in een nieuwe boodschap doorgeeft. Nou, dat is de nieuw-orthodoxe boodschap van Bart en Brunner, niet de woorden van God, maar een boodschap. Dat zie je bij Pinkster, charismatische, vrijzinnige, aan de meeste theologische faculteiten. Die hebben geen enkel interesse om de woorden van God te bewaren. God daarentegen zegt dat hij niet alleen zijn woorden geeft en inblaast, maar ook bewaart. En hij bewaart ze heden ten dagen door het lichaam van Christus. We lezen in Psalm 12, vers 6 en vers 7. Vers 7 en vers 8. De redenen des Heren zijn reine redenen. Zilver gelouterd in een aarden smeltkroes gezuiverd zevenmaal. Gij Heren zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. God bewaart zijn woorden voor dit geslacht. Hij doet dat. Hij heeft daar geen mens voor nodig. Hij bewaart ze. Hij heeft u en mij niet nodig. Wat ik doe is u ontdekken wat de zogenaamde vervalsers in haar glistigheid u pogen aan te smeren om u weg te trekken van de woorden van de levende God. U wilt uw Godzegen hebben en een Godzegen is alles gelegen over uw dienst, over uw familie, over uw leven, uw carrière, uw job. Dan dient u zich vasthouden aan de woorden van God. En God schreef slechts één Bijbel, niet twee en zeker niet 10 of 50 stukken. En de nieuwe Bijbels, oh, die hebben een hele brede ecumenische acceptatie. Ja, zoals die MBV-tekst is dezelfde tekst als de Willibrood-vertaling, katholieke tekst, of van die overgetuigen Nieuwe Wereldvertaling. U kunt het boek bij ons bestellen, God schreef maar één Bijbel. Wordt duidelijk aangetoond aan meer dan 100, 200 referenties. Maar u verdiept zich er niet in, want u heeft geen interesse aan de waarheid. De meeste mensen heden ten dagen willen een hapklare brok hebben en hebben geen tijd of geen zin om zich te verdiepen in de woorden van de levende God en verweigeren ook de prijs te betalen daarvoor. Nu, u heeft net gelezen in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 3 dat in die laatste dagen de opnieuw geboren christenen, niet de mensen die Christus beleidt, de opnieuw geboren christenen hun gehoor van de waarheid afwenden. Uw woord is de waarheid, de Statenbijbel voor Nederlanders. En zich zullen keren tot fabelen. Dat zijn de fabelen, de NWG, de MWV, de HSV, zijn fabelen. U zegt, dat is een beetje negatief. Dat is de realiteit. De billboards aan de weg, heb ik u 3 gegeven. En nogmaals, dat is niets bijzonders, dat is heel normaal. Elke bond die God is aangegaan met de mens, eindigt in afval. Het testament of de bond die God in Ede aanging met Adam, eindigt in afval. Genesis 3, ze worden uit de hof gezet, nadat zij bewust gezondigd hebben tegen God. De bond die God met Noach begonnen is, eindigt in afval. Genesis 11, de mensen willen zijn als God en ze worden door de spraakverwarring van Babylon over de hele wereld verdreven. De bond die God met Abraham aanging, eindigt in afval. Want zijn nakomelingen, die van Abraham, Isaac en Jacob, eindigen uiteindelijk in Egypte in de slavernij voor 400 jaar. De bond die God met Mozes begonnen is, eindigt in afval in het boek Richteren. Dat God Richteren opleidt omdat zijn volk in afval vervallen is in de Baals en de Astorets, de heilige katholieke Maria aanbeden heeft. Dan zien we dat God met David een bond sluit en ook die eindigt in afval in Jeremia 22 als de 10, maar vooral de 2 stammen in gevangenschap naar Babel gevoerd worden. En dan de 6e 1000-jarige regering van Jezus Christus, de zoon van David, eindigt in afval, Openbaring hoofdstuk 20. Als aan het einde van het 1000-jarige rijk en de duivel wordt losgelaten, de volken wederom achter de vijand aangaan tegen Heer Jezus Christus en tegen de geliefde stad Jeruzalem. En heden ten dagen, in de 7e, het nieuwe verbond eindigt in afval. 2 Timotheus 3, 1 Timotheus hoofdstuk 4. Als u de moeite neemt dat te lezen en uw ogen open heeft, niet alleen in de wereld, maar ook onder veel kerkelijke of christelijke mensen, dan zult u zien dat daar, zoals beschreven is in 2 Timotheus 3, in de laatste dagen zware tijden zullen ontstaan. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Zonder liefde tot de goede, verraders, meer liefhebbers der wellusten, sport, onderhouding, film, dan liefhebbers Gods. Hebben een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht der zelfverloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze. Zeven verbonden, 7 maal afval. En u denkt dat deze gemeentetijd een uitzondering is? Daarom was iemand die zijn verstand niet meer had. Zoals alle evolutionisten die hem nagevolgd zijn. Het zal alleen maar beter worden. Alles valt uit elkaar. Alles degenereert in dit wereldse systeem. In Daniël 2 zien we de wereldrijken beschreven. Van de Babylonische tot het hersteld Romeinse Rijk heen en ten dagen in de Europese Unie. Dan zien we het gaat van het gouden hoofd, het intellect, naar de zilveren borst, waar het hart is, de plaats van de emoties. En van zilver naar de koperen heupen, gaat om eten, en daarna naar de benen van ijzer, en dan naar het de klei vermengd met ijzer. Het degenereert. Je kunt onmogelijk vermissen te zijn verweigerd te geloven wat God zegt. Een uurwerk loopt naar beneden. Magnetische velden worden zwakker. De zon verliest warmte. Een auto moet gerepareerd worden en roest uiteindelijk. Dat is de 2e wet van thermodynamica. Dat is wetenschappelijk bewijs dat iedereen die maar in enige mate gelooft aan evolutie van wat dan ook, heeft een paar draadjes los of een paar kabels los. De geestelijke muziek van een Bach, een Händel, een Mozart, een Vivaldi degenereert naar de zielenmuziek van de emoties van Brahms, Beethoven en Schubert. En vandaag gaat het naar beneden naar het lichamelijke muziek van Tchaikovsky en Stravinsky. En eigenlijk met de vleeselijke muziek van Goodman, Shaw en Miller uit Amerika. En vandaar zinkt het verder naar beneden, na de Tweede Wereldoorlog, in de demonische muziek van Kiss, AC/DC, Twisted Sister en dergelijke. Dat is de wet van menselijke degeneratie. En het wordt perfect beschreven in het boek Richteren in de Statenbijbel. Alle mensen die een koninkrijk willen bouwen, krijgen een koninkrijk. Wat voor koninkrijk zal dat zijn? Men noemt het utopia. Je ziet het tegenwoordig op televisie. Utopia. Of Shangri-La. Als een seksperverse persoon zingt. Of Camelot. Yes, we can. Nee, u kunt het niet. Dat koninkrijk wat gebouwd wordt, waarin Nederland in de EU, de NATO, de UNO aan werkt, is het koninkrijk van dood en hel. Waarin in de laatste dagen, na de opname van de gemeente, de God van deze wereld, Satan, geïncarneerd als mens, uiteindelijk als koning zou regeren, als mens der zonde, in een wederom gebouwde tempel in Jeruzalem waar hij naartoe gaat vanuit Rome. Dat zegt 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, Openbaring hoofdstuk 13. Als u althans de moeite neemt deze passage op te zoeken. Dat is de boodschap die God geeft. Als een kenteken dat ook Nederland op de snelweg is naar dood en hel. Het alternatief? Gods Zoon, Jezus Christus. Volkomen heilig, volkomen rechtvaardig, volkomen liefde. Die kunt u persoonlijk leren kennen. U kunt dit koninkrijk van dood en hel ontvlieden. Als u zich vandaag bekeert van zonde tot de levende God. En gelooft aan Heer Jezus Christus. Die op het kruis van Golgotha zijn liefde heeft bewezen voor u persoonlijk. Wat moet u doen, zegt u? U hoeft niet naar een kerk te gaan. Geen geld te betalen. Geen sacramenten te houden. U niet gelaten dopen of een belijdenis doen. U dient één ding te doen. Geloof met uw hart dat God, de Heer Jezus Christus, uit de doden opgewekt heeft. En met de mond hem belijden als degene die in uw plaats op het kruis van Golgotha uw zonde heeft betaald. Alle die de naam des Heren zullen aanroepen, zullen zalig worden. Hij zal u zalig maken. Hij zal uw zonde vergeven, uw ziel verlossen en u werkelijk geluk geven en vrede met God geven. U die u te bekeren van uw eigen gerechtigheid en te geloven aan Gods gerechtigheid. Dat is een persoon, de Heere Jezus Christus. Mogen de Heere u daarin zegenen. Amen.